Zo, goedemorgen allemaal. Fijn dat we allemaal weer zijn. We gaan naar Galaten toe. We zijn bezig met de serie De Geestelijke Zegeningen. En vanuit Efeze 1 vers 3. Want in Efeze 1 vers 3 staat, wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel in Christus Jezus. Dat zegt alles. In de hemel, het is in Christus Jezus en we zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen. Ja, en als er alle is, dat betekent alle, is er niks meer te zegenen. En wij gaan vanuit die zegen ook leven. Ik heb er ook bij gezet de geestelijke zegeningen en genadegiften in de Galatenbrief. Want de zegeningen, Efeze 1 vers 1 tot en met 7, je kent ze, dat is de basis. Maar dat wil niet zeggen dat wij in de andere brief van de apostel Paulus ook niet aspecten van die zegeningen gaan vinden natuurlijk. En dat zijn we aan het doen. En nu zijn we in de Galatenbrief. Ga met mij mee naar Galaten 2 vers 20. Nou, we hebben juist dat net gezongen. Jaap wist er niks van, het liedje heb hij uitgekozen. Maar dat gaat dus hier over, hè. En dat is een geweldige zegening die we hebben. Namelijk, wat zegt hij daar? Ik ben met Christus gekruist. Ja, staatvertaling, gekruist of gekruisigd. En ik leef, toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Dit is een heel uniek, bijzonder vers. Want het is de enige plek waarin wij lezen, heel persoonlijk, dat Paulus zegt, mij. Dat wil zeggen dat hij, hoe staat het daar? Hij leeft in mij, die mij lief gehad heeft en zich voor mij overgegeven heeft. Meestal lezen wij natuurlijk voor ons. Voor ons en wij. Maar hier zie je heel specifiek mij staan. 3 keer in dat ene vers. Dat is dus een heel persoonlijk vers. En ik hoop, en ik weet het ook wel, dat ook jullie... Dit kunnen we bevestigen, toch? En dat is heel bijzonder, dat je zegt, ik ben met Christus gekruisigd. Dat is mijn positie. Romeinen 6, ja. Met hem gestorven, dat is gekruisigd, begraven en weer opgestaan. Maar dan zegt hij, ik leef toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dat is de verandering vanaf het moment dat jij gelovig wordt. Want daarvoor... Hoe werden wij toen gestuurd? Wat leefde toen in mij? Nou, 1 ding, zegt Paulus Romeinen 7. Wat woont er in mij? De zonde. Ja. En we werden geleid door de geest van de wereld, de oosten van de macht, de lucht, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Dus degene die in Adam zijn. Maar er is iets veranderd. Ik ben nu in Christus. Niet meer in Adam. En dan zegt hij, leeft in mij. Niet leefde. Of ik heb nu deze week in de zonde geleefd, dus hij leeft nu niet meer in mij, dus ik moet weer zorgen dat hij weer in mij komt. Nee, tegenwoordige tijd. Hij leeft in mij. Vanaf het moment dat je gelooft dat Christus stierf voor je zonde, op dat moment komt Gods geest in je wonen en dan leeft hij in jou. En dat is dus tot de dag der verlossing, ja, in de eeuwigheid. Ja? Want in de eeuwigheid toekomst zal het ook zijn, Christus zal zijn alles en in allen. Dus je raakt hem nooit meer kwijt. Misschien dat je soms denkt, ik heb spijt dat ik geloven ben geworden. Ik wil stoppen. Nou, je kan stoppen met geloven, maar Christus gaat jou nooit verlaten. Hij leeft alle tijd in jou. Niet een dode Christus, een begraven Christus, maar een opgestane Christus leeft in mij. Tegenwoordige tijd. En vroeger was ik, wat Efeze 2 ook zegt, wat was de heiden? Was zonder God. En toen hij in de evangelie naar Israël kwam, toen kwam hij voor de verloren schapen van het huis Israël. Dus de heiden was toen ook zonder Christus. En nou zeg ik, een heiden, en jullie ook, hij leeft in mij. Ik ben niet meer zonder Christus. Nee, ik ben met Christus. Hij leeft in mij. En dat is bijzonder, ik ben nu een tempel van de Heilige Geest. Want waar leefde God vroeger? Nou, je weet het. Wat was toen met Israël? In de tabernakel. En later in de tempel. En dan kon je ook niet zomaar naar hem toe gaan. En je kon niet zeggen, hij leeft in mij. Kon je ook niet zeggen. Nee, daar is de ontmoetingsplaats van God. Hij woont in de hemel der hemelen. En wil ik hem ontmoeten, de offers, En de priester stond tussen de mensen en God in. Dan ging je naar die aanspraakplaats. Achter dat gordijn, het heilige der heiligen. Daar woonde hij nu. Christus is nog nooit zo dichtbij de mensen geweest. Hij leeft nu in mij. Ik ben een tempel. En waarom is dat zo uniek? Nou, ik ben gewoon een ordinaire zondaar natuurlijk. En als je kijkt naar een tabernakel. Dat is natuurlijk allemaal prachtig. Dat slaat allemaal op Christus. En dan zie je ook dat dak van die tabernakel, dat bestond ook uit dassenvellen. En een das is een gemeen, vervelend dier. En daar woonde God dan in. Wat zijn wij? Zijn wij van die lievertjes? Wij zien ons heel graag misschien als lieve lammetjes. Ja? Maar wij zijn zondaren, vijanden van God. En hij heeft het gedaan dan, dat door zijn leven te geven, dat hij in ons wil komen wonen. We zijn allemaal die tempels van de Heilige Geest. Wereldwijd is het lichaam van Christus dat, maar individueel zijn wij dat ook. En dat is natuurlijk een geweldige positie. En waar woont hij dan? Nou, hij leeft in mij en hij woont waar? In mijn hart. Wij worden, kijk in Efeze 3 vers 17, twee bladzijtjes verderop. Dan zegt hij ook op dat Christus door het geloof in uw harten wonen. Zie je het? Dat is een tekst die gaat over ingehoorzaamheid. Dus dat hij ook maar altijd in je hart mag blijven wonen. Hij kan er nooit vandaan. Maar in positie woont Christus in mijn hart. Ik ben de tempel. Want Romein 8 zegt ook, iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Maar hij woont in mijn hart. Dat is zijn plaats. Dat is het leven. Dat betekent het leven. En als je ziet dat, nou ja, Colossenzen, daar zijn we nou mee bezig in het tweede gedeelte. En dan lees je dat in hem woont al de volheid, de Godheid lichamelijk. Dus God, Christus is God, in hem woont al de volheid, de Godheid lichamelijk. Die woont in mij. Dat is toch wel bijzonder, hè? Dat God in mij woont. God woont in mij, Christus woont in mij en de Heilige Geest woont in mij. De drie enige God woont in mij. Een ordinaire zondaar, gered door genade. En dan zie je dat het ook des Vaders welbehagen is geweest, dat in Christus al de volheid wonen zou. Wij zijn de vervulling van Christus, ja. Dus wij zijn ook in hem en hij is in ons. En dat is een geweldige, unieke positie. Ja, waar vind je dat in de Bijbel? Dan moet je bij de apostel Paulus kijken. Nou, en dan zie je, als je verder gaat kijken, in vers 20, dat, en hetgeen ik nu in het vlees leeft, dus in dat lichaam waar ik nu in loop. Wat zei ik dan? 2 vers 20. Oh, sorry, gelaten. Oké. 2 vers 20, gelaten. We gaan even verder kijken. En er staat, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods. En dan zie je het weer staan, die mij lief gehad heeft. En dat is toch heel erg persoonlijk. Mij lief gehad heeft. Ja, als je doorkijkt, dan zie je ook dat hij zich voor mij overgegeven heeft. Nou, dan denk ik terug aan de tijd dat ik gelovig werd. Ik zeg vaak, ik wijs daarheen, maar daarachter staat een gebouw. Daar ben ik opgegroeid, de gereformeerde kerk. Daar staat de katholieke kerk, daar is mijn vrouw opgegroeid. En ja, daar ben ik altijd heen gegaan en ik had geen zekerheid. Totdat ik bij een pinksterbroeder kwam, een zakenrelatie. En die ging mij het evangelie vertellen, want ik was echt aan het zoeken. En dat heb ik ook verteld, we kregen zo'n gesprek. En ik wist echt niet meer, ik dacht ik ga hem verloren. Maar toen vroeg hij een aantal vragen over de Bijbel. Nou, dat geloof ik. Ik geloof dat hij aan het kruis gestorven is. Enzovoort, enzovoort. Dus ik geloof hij is voor iedereen gestorven. En dan zegt hij, ja, maar wacht even. Geloof jij dat hij ook voor jou gestorven is? En dat kwam bij mij aan. Dat voor mij. En dat is wat hij staat. Hij heeft mij lief gehad en zich voor mij overgegeven. Dus met andere woorden, al zou ik de enige zijn die hier zou rondlopen, dan zou hij zich voor mij persoonlijk zijn leven hebben gegeven. Wauw, dat is wat. Persoonlijk voor mij. Dus zoveel ben ik waard voor de Zoon van God, dat hij aan het kruis, die het meest verachtelijke straf aan het kruis, dat hij die dood gestorven heeft. Erger nog, dat hij in de poel de zuurs, die straf, nee, niet in de poel de zuurs, maar in zijn ziel, dat offer voor de zonde, de pijn, de straf geleden heeft van de Vader. Dat heeft hij voor mij gedaan. Ik geef mijn leven niet voor een vijand hoor. Het moet, ja, voor mijn kinderen, weet je, ze moeten lief en aardig zijn, maar niet voor een vijand. En dus zeg je, wacht even, dat is toch heel erg mooi. Maar als je leest bijvoorbeeld, al zo lief heeft God de wereld gehad. Nou, dat kennen we, zodat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. De wereld, ja. Of je leest in Efeze, hij heeft de gemeente lief gehad. Ja, hij heeft ons lief. Maar hier staat, nee, hij heeft mij lief gehad. En zich voor mij overgegeven. Ja, hij gaf zich voor mij over. Onvoorwaardelijk. Een zondaar. Romeinen 5 leert toch dat God heeft zijn liefde bevestigd. Gedemonstreerd. Dat hij zijn zoon gegeven heeft. Voor wie? Voor zondaren. En als je vraagt aan iemand, ja, maar hoe kom ik nou in de hemel? Ja, dan zeggen ze natuurlijk bijna allemaal. Ja, dan moet ik allemaal goede dingen doen. Dus met andere woorden, alleen goede mensen komen in de hemel. De Bijbel leert juist, nee, slechte mensen komen in de hemel. Iemand die zegt, ik kan het zelf niet, ik heb geen dokter nodig, ik kan mezelf wel genezen. Nee, die komen niet in de hemel. Alleen mensen die erkennen dat ze zondaren zijn, dat ze het zelf niet kunnen, die gaan naar de hemel. Die zich openstellen, dat ze een verlosser nodig hebben en het zelf niet kunnen. Nou, en dat is een onvoorwaardelijke liefde. Dat hij me neemt zoals ik mij ben. Nou, dat kwam bij mij echt, dat je denkt, nou, ik kom helemaal in een warm bad terecht. Iemand die mij 100% accepteert. Want je weet zelf wel, met al je fouten en je gebreken, je bent gewoon geen volmaakt iemand. Dat ben je niet, je bent een zondaar. En er is maar één weg, dat is naar de hel toe. Als je in adem blijft. Maar dat hoeft niet. Iedereen kan naar de hemel. Iedereen is redbaar gemaakt. En God heeft zijn liefde bewezen. Als je naar de religies kijkt, ze hebben allemaal goden die straffend zijn. En die moet je door goede werken, moet je tevreden stellen. Onze God is een rechtvaardig God. Hij is geen boze God, maar hij is wel rechtvaardig, dus hij moet de zonde straffen. Maar hij is ook een liefdevolle God. En dat heeft hij opgelost in zijn zoon. Dat conflict, rechtvaardigheid en de liefde, dat is opgelost in zijn zoon Jezus Christus aan het kruis. Dus hij ziet de rechtvaardigheid van God. Namelijk dat de zonde is gestraft. Is niet door de vingers gezien. Want dan zou God niet rechtvaardig zijn. Nou, ik val liever in de handen van een rechtvaardige God. Als van een onrechtvaardige God. Maar het demonstreert ook de liefde van God. Dat is het mooie van het kruis. En dat zie je allemaal in dat vers gedemonstreerd. Kijk in Filippenzen 2... zien we dat ook mooi staan. In vers 4. Nou ja, 3 doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid. Achter de een de ander uitnemende dan zichzelf. Waarom zou Paulus dat dan schrijven als wij allemaal ook gelovigen, dat doen wij dat toch allemaal vanzelf. Nou, je ziet het. Dit is de mens. En ook gelovigen hebben last van hoogmoed. Ook. Er zijn soms hele vervelende gelovige mensen hoor. Ja? Ja, dat is gewoon zo. Dus daar zijn die brieven ook voor. Hier corrigeert hij ze. En eigenlijk zie je niet op het zijnde, maar ook op hetgeen des anderen is. Dus het is tegenovergestelde van ik. Met dit kom je met, in de brieven met Paulus had ik het gisteren ook nog even over, met zelfverloochening krijg je te maken. Voorheen wilde ik allemaal dingen gaan doen voor God, om gered te worden. Ja, die gingen helemaal tegen mijn eigen vlees in, want ik wou juist wel lekker dit doen en ik wou allemaal dat. Ja, dat mocht niet, dus anders kom je niet in de hemel. Dus, nou ja, dus je ging allemaal doen die eigenlijk niet, die waren verboden, maar je wou het eigenlijk wel doen. Dat is wat de wet doet. Dus maar nu krijg je, dat vlees heb je nog steeds natuurlijk, maar dan krijg je nu, door het geloven door Gods geest, krijg je een inwendige versterking. Dat je toch dat vlees nu, wat zo wil, dat is het conflict wat je hebt, maar toch door de geest weet te overwinnen. Dat is zo bijzonder. En dat, kijk, nou wij kijken uit, want we gaan naar vers 6. Die, kijk, Christus, die in de gestalte is God zijnde, geen roof geacht heeft goden even gelijk te zijn. Hij was gelijk aan God. En heeft zichzelf vernietigd. Ik kreeg pas ik moet nog terugschrijven, iemand die zei, ja, de Statenvertaling bevat fouten, want vernietigd, hij heeft zichzelf vernietigd, klopt niet. Christus heeft zichzelf vernietigd. Kan dat? Klopt niet. Ja, hoe ga je jezelf nou vernietigen? Nee, maar dat betekent teniet maken. Dat betekent niet vernietigen dat er compleet niks meer van over is. Maar plaatsen tegenover het vers 6, hij was in de hemel, in de gestaltenis Gods, in de heerlijkheid. En heeft het allemaal verlaten. En is, dat heeft hij allemaal, is allemaal weg. Ja, teniet gemaakt, vernietigd. En de gestaltenis eens die slechts aangenomen hebbende. En is de mensen gelijk geworden. En in de gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd. Hij heeft het zelf gedaan. Hè? Waarom? Uit liefde. Voor ons. Heeft hij zichzelf vernederd. Hij stond zelf op richting de soldaten. Ja? En is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, de dood des kruises. En nou, dat lees je dan zo. Dat heeft hij gedaan. Gehoorzaam geworden tot de dood des kruises. Hij wist, ik moet naar het kruis toe. De wet volbrengen. En door mijn dood, ik zei net, die goden uit de religies, die zijn allemaal straffend. God is ook die rechtvaardige God. Maar de rechtvaardigheidseis van God, dat de dood of de zonde moet gestraft worden, die is door dit offer is tevreden gesteld. En daarom kan iedereen die dat gelooft, krijgt die vrede met God. God heeft vrede met dat offer van zijn zoon. Onze offers, wat wij doen, dat ga je allemaal mee naar de hel. Daar heeft hij helemaal niks aan. Van dat offer van zijn zoon. Die was gehoorzaam tot de dood zonder één keer gezondigd te hebben. En dat is het geloof van Christus. Gehoorzaam tot de dood des kruises. Hij wist wat de Vader wilde. Hij is gehoorzaam geweest aan de Vader tot die gruwelijke dood aan het kruis. Nou, en daarom is dat natuurlijk ook de motivatie van de gelovigen. De liefde van Christus, wat je net las, dat dringt mij ja. Om mensen het evangelie te vertellen. Want ik heb die vergeving. En hij heeft dat voor mij gedaan. Nou. Ik hoef niks meer te doen om hem te behagen. Hij heeft het al voor mij gedaan. Ik wil graag ook dat andere mensen dit weten. Toch? Ja, dat is de liefde van Christus. Geen angst van anders zal die. Nee. Juist omdat hij mij in zijn zoon ziet. En dat hij dat voor mij gedaan heeft. Dus ja. Als je teruggaat naar het Galaten 2. En dan zie je ook, zich voor mij overgegeven heeft, voor mij. Voor mij. Wat is dat voor mij? Nou, dat is de vervanging. Dat zien wij al in Genesis. Ja, dat weet je toch, dat ze hadden gegeten van de vrucht. En God komt, die wandelt en die roept, Adam, waar zijt gij? Adam had zich verstopt. Nou, je denkt toch niet dat God Adam niet weet te vinden, hè? God weet werkelijk alles, hij ziet alles. Maar Adam moest verantwoording afleggen. Ja, niet wegkruipen wat je gedaan hebt, want dit is een maatschappij waarin we leven, hè? Iedereen wil alles doen, maar behalve de consequenties ervan dragen als het fout gaat. Dan gaan we allemaal zielig doen en emotioneel en dat moet dan, nou ja. Nee, bij Adam die moest komen. En wat heeft God gedaan? Hij had gezondigd. Adam ging zich bedekken met die vijgenbladeren. Een beeld van religie. Door je werken jezelf te bedekken. En zo zal ik dan wel bij God in de gunst komen. Nee, God heeft onmiddellijk heeft hij ingegrepen. En heeft toen rokken van vellen gemaakt. Nou, wat is de les die we daaruit leren natuurlijk? Vroeger las je, hoorde je dat. Ja, oké, rokken van vellen. En dat was een verhaal. Totdat ik gelovig werd. Toen kreeg ik dat natuurlijk te horen. Ik denk, wauw, het evangelie is daar al, wordt daar al geleerd door God. Het is een genadige God, een liefdevolle God. Hij dreef ze wel de hof uit, maar met de belofte van een verlosser. En hij had natuurlijk de rokken van vellen gemaakt. Vellen van dieren. Dus dat er moest een dier gedood worden. Er moest bloed vloeien, zodat er een ander onschuldig iemand, in dit geval dan een dier, stierf. Voor Adam en stierf voor Eva. Dat wordt daar al geleerd. En Adam en Eva kregen de kinderen. En, nou, wie zijn de eerste twee? Kain en Abel. Nou, ik had net met Tom nog even een gesprek erover. Dat ging dan even over het rechtsnijden. Als je dat aan gelovigen vertelt. Nou, ik vertelde ook het voorbeeld. Want ja, de een neemt het wel aan. De ander krijg je strijd. Maar de een, ja, het gaat erom, is je houding open, je hart open, net zoals Lydia van Filippi. De hart was open voor wat Paulus zei. Ja, als je dat doet, Nou, Heer, vertel het maar. En dat was mij, die broeders hier ook. De een die ook in die kerk zat, die waren allebei, heb ik leren kennen, gelovigen. En ik vertel eerst aan de ene broeder, ik zie hem nog zo op de bank zitten, over de vergeving met het Onze Vader. En wat Paulus zegt, nou, dat is een geweldig contrast om te laten zien. Dat je vergeving voor altijd, je raakt het niet meer, je hoeft geen vergeving te vragen, je kan beter danken. Onze Vader zegt heel wat anders. En hij zit zo te luisteren en hij zegt, ja, dat is het. Dus, ik kon vertellen, en had hij wel vragen natuurlijk, ja, hoe zit dat dan, hoe zit dat dan? Zo gaat dat, hè? 1000 vragen. Maar die andere broeder, hij zegt, dan gaan we het ook aan die broeder vertellen, een vriend van hem, ook in de kerk. Ja, kom maar, dus ook een avond afgesproken. Ik was wel een beetje zenuwachtig, want ik dacht van, nou, ik weet het niet, ik ken hem een beetje. Nou, ging het vertellen en het was gelijk vanaf het begin af aan de spanning. Gelijk onmiddellijk tegenwerping, gelijk er tegenin. Zie je, niet open. Je hoeft niet gelijk alles te geloven, maar als het met de, kom met de Bijbel, kun je het checken. Maar die zat in het systeem en dat bleef in. Dus zie maar hoe dat gaat, hè. Nou, Adam en Eva hadden 2 kinderen, Kain en Abel. Hoe wisten ze nou dat ze moesten gaan offeren daar? Geloof is door het horen en het horen door het woord van God. Dus Adam en Eva, dat waren wel gelovige mensen. Want ze kreeg, hoe zei ze nou, deze heb ik van de Heer gekregen, zei ze. Toen ze na Kain en Abel nog een kind kreeg. Ze zegt, nou dat is dan de verlosser. Nou, die was veel later gekomen. Maar ze was een gelovige vrouw en Adam ook. Ze zijn wel in zonde gevallen, maar ze zijn wel gered. Nou, die hebben dat natuurlijk aan hun kinderen verteld. En wat doet Kain? Daar heb je dus, daarom gaf ik net dat voorbeeld. Je hebt de gelovige mens en je hebt de religieuze mens. Dus Abel, die bracht wat God zei. Naar de menselijke maatstaf, het oog wat wij zien, denk je, ja, een dier slachten en dan zo'n offer van, ja, bloed, dat is een beetje niet al te fraai. Of je komt met de mooie vruchten van je eigen, wat jij gedaan hebt. En dat is nou het verschil. De eerste religieuze mens was Kain. En die kwam met zijn eigen werken. En dat heeft God niet geaccepteerd. Dus dat, en toen werd hij boos. Ja, dat klopt. Dat komen wij natuurlijk ook. Als je met iemand vertelt, dit vertelt over dit evangelie. En die heeft zijn hele religieuze gebouwd op wat hij allemaal doet. En jij zegt, ja wacht even, het is alleen maar genade door het geloof alleen. Verder is niks. Heb ik ook heel wat strijd en, nou geen ruzies, maar of er is ook al van alles wat tegen je gezegd dan, dat je denkt, nou, rustig. Net zoals Kain, bij wijze van spreken, zou die je zo een klap voor je hoofd geven. Omdat jij zegt, ja, en daarom zijn veel gelovigen ook vervolgd natuurlijk door alle eeuwen heen. Religieuze twisten. Heel veel van het liggen van Christ-Paulinische geloven die er alle eeuwen geweest zijn, die waren er ook in Europa, we hebben er een keer een studie over gehouden, compleet vernietigd met alles wat ze hadden. Dus alles, met dit ook, wij hebben heel veel materiaal ook op de site en ook op papier. Nou, stel je voor, YouTube gooit er alles af, ik heb wel kopie alles, maar je kan alles kwijt zijn. Helemaal alles kwijt, alles vernietigen gewoon. Omdat ze niet wilden meegaan met wat de kerk in Rome leerde. Ja, genade plus. Nee, het is genade alleen. Nou oké, okay, dus de vervanger. Nou, we gaan nu naar Galaten 3 vers 2. En hij heeft zich voor mij gegeven. Dus dat is de vervangingsleer, zeg maar. Maar niet, maar de vervangingsleer op een goede manier, hè. Niet wij zijn in de plaats van Israël gekomen. Die bedoel ik niet. Nee, een onschuldig iemand. En nu is het onschuldige lam met hoofdletter Christus die zich voor mij gegeven heeft. Nou, dat vind ik een geweldige geestelijke zegening, een geweldige genade, gift van God, ja. Nou, dan komen we in 3 vers 2, nou vers 5. Die u dan de geest verleent en krachten onder u werkt. Doet hij dat uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Dus ik heb nu de geest, die is aan mij verleend. Hoe dan? Nou, kijk in vers 2. Dit alleen wil ik van u leren, hebt gij de geest ontvangen uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Nou, het antwoord, dat is een vraag waar je maar één antwoord op kan geven. Een retorische vraag. Dat is natuurlijk niet, de geest hebben we niet ontvangen door de werkende wet, door wat jij doet onder de wet, maar door de prediking des geloofs. En daar bedoelt u natuurlijk mee bij de gelaten. Wie heeft hun daar het evangelie verkondigd? Apostel Paulus. Wat heeft hij daar verkondigd? Het evangelie van, niet van het koninkrijk, maar van Gods genade. Ik heb ook even dat stuk, dat programma gezien wat jij, waar jij het over had. Hoe heet hij? Die Palestijnen hier voor Jereo in Israël. En het ook, ja, het christendom ging toen, de apostelen gingen toen de wereld in. En dacht ik, nou, dan ga je al fout. Want er is maar één de wereld in gegaan. En dat is de apostel Paulus. De rest bleef in Israël. Met dat evangelie. Maar we praten nu over het evangelie van Gods genade. En Paulus, die is in Galaten geweest, die gemeenten. En Galaten, je ziet het hier, het is een groot gebied. En dan heb je hier Lystra, Iconium, Antiochië en Derbe. Derbe, die moet daar ook ergens liggen. Dus het is een groot gebied. Daar heeft hij allemaal gemeentes gesticht. En hij heeft hun het evangelie verkondigd. En dan zie je, dan ontvang je dus de Heilige Geest. Een mooie tekst om te laten zien. Je ontvangt de Heilige Geest na de prediking van het geloof. Klaar. En in vers 5, die gaat dan, die u dan de geest verleent. Dus hij verleent ons de geest, hij geeft ons die geest. Als antwoord op ons geloof, dus je ontvangt hem. En in vers 5 zie je, die geest gaat dan ook krachtig in je werken. En niet door de werken van de wet. Bij de gelaten, die wilden onder de wet, maar onder de prediking van het geloof. Geweldig voor ons om ook een zegen in je denkt, zo hé, hij doet het in mij. Ik was, voor ik geloofde, ik was gewoon uitgeput. Van, ik moet dit doen, ik wil dat doen, ik wil de Heer behagen en ik wil omhoog, op een hoog niveau komen. En altijd was je weer teleurgesteld, altijd moest je het weer opnieuw proberen. En je kon jezelf ook niet veranderen, toch? Nee. Maar de Geest Gods, die geeft jou die kracht. Ja, die werkt je onder en dat doet hij uit de prediking des geloofs. Dus niet door de wet te doen, want als ik mij onder de wet ga plaatsen en ik ga net zoals de gelaten proberen de werken van de wet te doen. Ik ben niet tegen de wet, die is heilig, rechtvaardig en goed, toch? Paulus ontkent niet één aspect van de wet, hoor. Ook de Sabbat niet, alleen hij zegt, ja, voor ons is het Sabbat niet. Er komen zo meteen in Colossenzen 2, zo meteen. Gaan we het daarover hebben. Maar hij zegt wel, niet liegen, niet stelen, niet bedriegen, geen overspel. Dat zijn allemaal dingen uit de wet, hoor. Maar die moet je niet doen omdat God je anders straft. Nee, die ga je niet doen omdat je nu gerechtvaardigd en heilig bent. En dat doet een heilige niet. Dat is het hele verschil. Dus ja, en wil ik mij onder de wet gaan begeven, wat de wet bij mij als een ongelovige deed, namelijk de zonde doet toenemen, is het bij de gelovigen exact hetzelfde, hoor. Want dan komt je vlees namelijk in actie. Die wordt sterker. En wat zegt hij dan? Dan ga je de Heilige Geest, als je zondigt, bedrieven. Als je zondigt, ga je hem bedroeven. Maar als je onder de wet gaat helemaal, in plaats van de prediking des geloofs, wat gaat de geest, wat ga jij dan met de geest doen? Die wordt geblust. Een kaarsje wat uitgaat. Dus dat kaarsje verminderen, dat licht gaat uit. Daarmee zeg ik natuurlijk niet dat de Heilige Geest jou verlaat. Hij blijft in jou, maar hij werkt geen krachten onder jou om je zondige vlees te kunnen overwinnen. Nee. Kijk, degene die het meeste eten geeft, die wordt het sterkst, toch? Dat is met de mensen ook zo. Iemand die weinig krijgt, die zal niet zo sterk worden. Iemand die wel goed te eten krijgt, wordt sterker. Dus wat woont er in mij? Mijn vlees en geest. Dus geef ik het vlees veel te eten. Ja, dan moet je niet raar staan te kijken dat die sterker wordt in jou. En dat gebeurt door de zonde, want dat is de kracht van de zonde, de wet. Maar geef ik mijn nieuwe mens de geest te eten. En hoe doe ik dat? Nou, die luistert naar zijn eigen woorden. En dat zijn de woorden van de Heilige Geest hier in de Bijbel. Niet onder de wet, maar in de brief van de apostel Paulus. Het is heel simpel, toch? Het is heel eenvoudig. Maar je moet het wel geloven. En dan zal je ook zien, dan werkt het ook in u die gelooft. Zo zegt Paulus toch. Dus ja. Hij sterkt ons. Hij werkt kracht in ons. Waar doet hij dat? Ga even mee naar Efeze 3 vers 16. Een hele dierbare tekst. Omdat je dan begrijpt, zo werkt de formule bij de gelovigen in deze tijd van genade. Dus je weet het. Ik heb de Heilige Geest ontvangen door de prediking van het geloof. De gezonde leer van apostel Paulus. Daardoor gaat de Geest krachten in mij werken. En dan zie je, dat is het gebed van Paulus. Opdat hij u geven, naar de rijkdom zijner heerlijkheid. Daar heb je die kracht weer. Met kracht versterkt worden door zijn geest in de inwendige mens. Dat is die inwendige nieuwe mens. Die wordt versterkt. En dat is met kracht. En Paulus zegt in 2 Korinther 12, als Christus, als hij bidt van, Heere, kunt u mij nou die doorn niet wegnemen? 3 keer. En aan het eind zegt Christus, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dus die genade is een kracht. En die werkt in de inwendige mens en dat doet die via de Heilige Geest samen met het woord. En dan zie je, dan word je daardoor gesterkt. Nou, wat willen gelovigen nu zo graag zien? Dit is de kracht die ons werkt. Dit is de kracht waarin Paulus, waarvan Paulus zegt in Romeinen 6 vers 14... De zonde zal over u niet heersen. Waarom niet? Want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Dus, ook zo'n simpel vers. Wij zeggen, ja, ik ben niet onder de wet, maar onder de genade. Ja, wacht even, hij zegt er wat voor. De zonde gaat u niet heersen. En dat is de bekrachtiging waar wij over spreken met het evangelie van Gods genade. De bekrachtiging dat dus in de inwendige mens, zodat die zonde in mij niet gaat heersen. Terwijl de wet dat dus wel doet. Zie hoe belangrijk het is dat je het woord de waarheid terecht snijdt. En dan, oké, dat is om het te doen. Maar wat willen vaak de gelovigen? Die willen graag fysieke krachten zien. Die willen graag zien, ja, ik ben ziek, ik wil, u kan mij toch wel genezen? De vraag is niet of God kan genezen. De vraag is ook niet of God grote machtige dingen kan doen. Kijk maar in het Oude Testament, dan zie je genoeg. De zee werd gespleten. De Jordaan trouwens ook, hè. Die bleef staan, dan kon de priester stond met de ark. Kon het Israël, kon het land binnentrekken. We hebben grote machtige wonderen gezien. Zelfs dat de zon bleef stilstaan. 24 uur lang, toch, als ik me niet vergis. Of dat die zonnewijzer ging terug. Bij Hiskia. Dat is zo leuk als je het Oude Testament leest. Dan gaan dat soort dingen. Die wonderen, dat zijn geweldige wonderen. Maar die krachten, die bedoelt Paulus niet. Ja, in het begin heeft hij dat gedaan. Maar nu het woord compleet is, we hebben de hele Bijbel. Israël, die vermindering is voorbij voor degenen die dat begrijpen. Anders leg ik het nog een keer uit. Maar we leven nu in de tijd van genade. Dat wij praten alleen over de versterking in de inwendige mens. En niet de tekenen en wonderen wat we dus in de Bijbel wel lezen. Maar niet voor ons in de bedenkende genade. En wat we heel veel in evangelische gemeentes nu zien. Die willen graag die grote wonderen en tekenen allemaal zien. Tongen, genezingen, krachten. Maar dit gebeurt nu niet. Helaas, de boodschap is eenmaal zo. Nou, ik ben heel blij dat die boodschap zo is. Want ik heb geen valse verwachtingen nu. Dus, snap je dus die bekrachtiging als we daarover spreken? Hem nu die machtig is u te bevestigen. Naar mijn evangelie, zegt Paulus. En de prediking van Jezus Christus naar de openbaring der verborgenheid. Dus niet de prediking van Jezus Christus in de evangelie. Want dat is niet verborgen. Nou, en dat hebben we nodig. Als je weet, oh ja, dus ik word niet beter. Ik kan net zo ziek worden als de buurman. Maar ik kan ook van alles overkomen. Nou, ik ook. Ik voel ook wel zo'n pijntje. Mijn knie van de week ook behoorlijk last van gehad. Ja, dat is, mijn lichaam wordt ouder. Nou, hè, Maarten en Ria. Helaas. Maar wij krijgen, weet je, die grote kracht dat wij genezen worden. Die komt wel hoor. Die komt bij. Wanneer? Bij de opname. Krijgen we een nieuw lichaam. Dat is veel beter dan dat ik nu genezen word en ik ga toch weer dood. Dus daar is het wachten op. Kijk, in Galaten 5 vers 18. Dus we zitten in die situatie, ik haal het net ook al eventjes aan. Je hebt dus die kracht onder uw werk. Doet hij dat onder de prediking, onder de werkende wet? Nee. Maar onder de prediking van het geloof. Goed verstaande, dat betekent dus zoals Paulus Christus verkondigt. En dan zie je dus, de geest woont in mij. En het vlees, de zondige vlees woont in mij. En dan kom je in een situatie. Galaten 5 vers 18, indien gij door de geest geleid wordt, zijt gij niet onder de wet. Dus ja. Dus iemand die onder de wet is, wordt niet geleid door de Heilige Geest. De Heilige Geest is geblust. Hij leidt hem niet. Hij woont er wel in hem. Ja, dat zijn misschien harde uitspraken voor mensen die dat misschien nog nooit gehoord hebben. Want zeg ja. Dit is toch de hele Bijbel? Jullie lezen alleen maar de brief van de apostel Paulus. Nee, we lezen de hele Bijbel. Maar we snijden de Bijbel wel recht. Want dat doet iedereen, hè? Niet alleen wij. Alleen wij snijden hem op een andere manier, op de juiste manier recht. Want iedereen snijdt recht. Want als je vraagt aan mensen, ja, waarom eet jij eigenlijk varkensvlees?
Ja, nee, maar we mogen alles eten.
En waarom? Waar haal je dat vandaan?
Dan kan je, als je zegt, ik volg Jezus, kan je dat echt niet zeggen hoor, want die at geen varkensvlees.
En Adam, die at moeskruiden. Noach at ook vlees. En dan kom je verderop, dan mag je weer geen varkensvlees. Je mag geen bepaalde vissoorten eten. Paling mag je niet eten, bepaalde vogels mag je niet eten. En wij eten nu alles. Nou, dat komt omdat Paulus dat zegt. Alleen beseft dat vaak niet. En zo. En dan zie je, dat is door de geest geleid. Dat is gewoon, het staat in de Bijbel. En ik neem het aan zoals Paulus dat aan ons leert. Dat is voor mij de autoriteit voor vandaag. Voor de geloven van vandaag. En als wij zometeen bij de Heeren zijn. Ja, dan is het andersom, hè. Dan moeten ze natuurlijk niet naar de brief van Paulus gaan. Nee, wat gaan de gelovigen dan doen in de kleine kudde? Die gaan naar de Hebreeënbrief over het kruis. Natuurlijk, ze mogen ook Paulus lezen. Maar zij zullen ook recht gaan snijden. Want je kan tegen de gelovigen in de grote verdrukking niet zeggen. Hij komt ons halen in de wolken zo in de Heer tegemoet. Dat kan je niet zeggen in de grote verdrukking. Want de hoop van het Joodse volk is niet dat hij hun komt halen en hun brengt naar de derde hemel en dan naar de tweede hemel. Hun hoop is dat koninkrijk, dat Christus zijn naar beneden op de aarde komt. Dus zij moeten ook recht gaan snijden. En dat zullen ze ook doen. Oké, we gaan nu naar 3 vers 13. Hoofdstuk 3 vers 13 van Galaten. Nou ja, het is zo belangrijk dat je ook op de woordjes let, hè. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Oh, sorry. Een vloek geworden zijnde voor ons. Zie je het? Hij heeft ons verlost. Dus je hoeft niet elke keer opnieuw verlost te worden. Dat is ook een geestelijke zegening. Jazeker, ik weet. Hey, hij heeft mij verlost van de vloek van de wet. Waarom? Omdat hij is voor mij de vloek geworden. Want als je aan een hout hangt, want er staat er ook achter. Dat komt uit Deuteronomium 21 vers 23. Daar staat, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. En ja, dat is natuurlijk ook zo. Dat leert de Bijbel. Voor God staat iedereen nu schuldig. Want wat zegt hij in Romeinen 3 vers 19? Dat de wet is. Nou, laten we even heen gaan. Romeinen 3 vers 19. Wij hoorden vanochtend nog iemand zeggen. Ja, en die zei een geloof. Nou ja, hij zei een geloof te zijn, dat weet ik niet helemaal. Maar goed, maakt het er niet uit. Maar ze praten wel over de Bijbel en over God. En zijn motto was, ik ben geschapen naar het beeld van God. Nou, oké. Okay. Maar weet je, iedereen die op de wezenwereld komt, die is geboren in het beeld van wie? Van Adam. Van Seth was toch Kain en Abel, toen kreeg je, heette Seth, ja toch? En dan zie je vanaf Seth, zie je allemaal, iedereen gaat gewoon dood. Ja, nou, vanaf Adam natuurlijk ook. Dus, ik zie het goede in de mens. Nou, als je de Bijbel kent, wat zegt de Bijbel? Wat zegt Paulus? Er is geen mens goed in deze wereld. Niemand is rechtvaardig. Ook niet één is rechtvaardig en goed. Ja, kijk, als je verlost bent door het bloed van Christus, dan kan ik dat wel uitschreeuwen over de straten. Ja, ik was helemaal niet goed. Ik was niet rechtvaardig. Mag iedereen weten. Maar als je dat niet weet, dan wil je niet dat iedereen. Dat je, ga niet voor jezelf zeggen, ik ben niet rechtvaardig, ik ben niet goed en de rest deugt ook niet. Zie je, daarom hebben de mensen een hekel aan de Bijbel. Die hebben een hekel aan wat God zegt over hun. En daarom gaan ze die Bijbel ook een beetje aanpassen, veranderen, steeds mensvriendelijker maken. Ja, maar de Bijbel is negatief tegenover de mens en positief over God. Ja, precies. Nou, oké, okay. Dus Romeinen 3 vers 19. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degene die onder de wet zijn. Dat is Israël. Opdat alle mond gestopt worden en de hele wereld voor God verdoemelijk zijn. Ja, daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Als je voor hem nou weglaat, weet je wel, mensen die, nou kijk eens wat die leeft goed, die is nederig, rechtvaardig, kijk allemaal wat hij doet, geeft veel geld, goede werken, dus ja, die gaat wel naar de hemel. Ja, in de ogen van de mensen is hij misschien rechtvaardig. Maar in de ogen van God is geen mens rechtvaardig. Niemand zal uit de werken de wet en goede werken gerechtvaardigd worden. En nou lees ik, en dat betekent, de wet, je bent dus schuldig, dan lig je dus onder de vloek. Dus geen mens ligt niet onder de vloek. En de vloek is tegenovergestelde als waar we nu over hebben, over de zegeningen. Ja, wij zijn gezegend of je bent vervloekt. Je bent in Adam of je bent in Christus. Dat maakt alles uit. Maar hier zie je, Jood en Heiden is schuldig de hele wereld. En hij zegt nu, ja, maar je bent verlost. Hij heeft ons verlost van de vloek der wet. 100%, ik ben verlost van de slavernij van de zonde. Want Christus zegt al, iemand die de zonde doet, is een dienaar van de zonde. Zie je het? Is een dienaar van de zonde. En hij zegt daar ook in Johannes 8, maar als Christus u vrijgemaakt zal hebben, zul je pas waarlijk vrij zijn. Nou, dat heb ik ook ervaren en jullie natuurlijk ook als het goed is. Kijk, we zijn verlost van de slavernij van de zonde. Ik ben ook verlost van de vrees des doods, zegt Hebreeën. Nou, als je nu om je heen kijkt, toch even over corona praten. Ik spot er niet mee, maar ik zie wel mensen die zeggen van, nou ja, als je dan vraagt, nou, vind je het erg om dood te gaan? Zie je het, nee hoor, helemaal niet, dan is het gewoon over. Maar nu zie ik overal, niemand wil dood. Iedereen gaat, niemand wil dood, toch? Dat is allemaal grootspraak, ja? Want men is bang. Dus alleen, nu zie je heel duidelijk wat angst doet. Iedereen is bang. Waarom? Om ziek te worden? Nou ja, we kunnen ziek worden. Ja, maar vooral bang om dan ook dood te gaan. Juist. Nou, wie van hier, wie heeft hier nou de vrees des doods? Nee, dat hebben wij niet. Want ik ben verlost van de vloek van de wet. Ik ben verlost van de slavernij van zonde. Ik ben verlost van de vrees des doods. Dat staat in Hebreeën. Ik ben ook verlost van het loon van de zonde. Want dat is de dood. En ik ben ook verlost van het geweld van de duivel. Dat zegt hij ook in Hebreeën. Van de macht van de duivel, ja. Duivel, ik weet waar hij heen gaat. Hij is mij kwijt hoor, ik was vroeger van hem. Maar hij is mij kwijt, ik ben van Christus voor altijd. En dan zie je dus in vers 14, Galatië vers 14. Hij is dus vervloekt voor ons. Hij heeft ons vervloekt, dus dat is tegenwoordige tijd. Hè? Onthoud dat werkwoordje. Niet zolang jij je blijft gedragen. Je bent verlost van de vloek van de wet. Voor altijd en eeuwig. Vrijgemaakt, altijd vrij. Opdat de zegening Abrahams tot de heidenen komen zou in Christus Jezus. Wat is de zegening van Abraham? De zegening van Abraham, hij geloofde God en het werd hem gerekend tot rechtvaardigheid. Geloof alleen, dan word jij gerechtvaardigd. Dat is de zegening van Abraham. Is dat een geestelijke zegening voor ons? Als voor Abraham een zegening is, is het voor ons toch ook? En hoeft het alleen maar te geloven. En dat hebben wij ook gedaan. Helaas gaan mensen dan vaak daarna, nou, leerlingen, dat ze opeens allerlei dingen gaan doen om die zegening maar te blijven behouden. Dus we praten altijd over, als je met iemand praat, een ongelovige, nou, dan vertel je over hoe die gered moet worden, het evangelie. Maar als je praat met een gelovige die dit nog niet kent, dan praat ik tenminste altijd vanuit het woord van, ja, heb je zekerheid? Ja. Ja, ik ben gered door het bloed van Christus. Ik heb eeuwig leven. Ik ga naar de hemel. Amen. Maar heb je ook eeuwige zekerheid? Dat betekent, dus zijn er ook momenten in je leven misschien dat je dingen kan gaan doen, dat je toch kwijt kan raken? Nou, nee. Oh nee, maar stel je voor, je zou bijvoorbeeld je vader vermoorden. Ik noem maar wat. En als je dan iemand toch gaat nadenken, dan weet je al, dan heb je geen 100% zekerheid. Daarmee zeg ik natuurlijk niet dat je je vader moet gaan vermoorden. Maar je kan ook andere dingen doen in je leven waarvan je zegt, misschien heb ik wel de zonde tegen de Heilige Geest begaan. Vroeger was het voor mij ook altijd. Ja, wat is dat? Maar ik kan hem dus begaan. Dus waar is die eeuwige zekerheid dan? Die heb je niet. Die krijg je wel bij de apostel Paulus. Want ik ben verzegeld door de Heilige Geest tot de dag der verlossing. En ik heb alleen maar hoeven te geloven. Kijk in 2 vers 16. Doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus. Zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden
uit het geloof van Christus. En niet uit te werken de wet. Waarom niet? Nou, daarom dat uit te werken de wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Ja, ik ben dus, als je kijkt in 3 vers 14, dat de zegening van Abraham tot de heiden zou komen in Christus Jezus. Dat was natuurlijk niet bij Abraham nog. Dat kon niet, want hij wist niet eens wie de Heer Jezus was. Maar die zegening, die rechtvaardigheid door het geloof, en dat is een geweldige zegen voor mij en voor jullie, is nu in Christus, dat wil zeggen via Christus tot ons gekomen. Die rechtvaardiging die Abraham heeft gekregen, krijgen wij nu niet doordat God tegen mij zegt. Zie je die ook? Die vliegen elke keer. Maar die kreeg Abraham door niet door te geloven dat Christus stierf voor zijn zonde. Maar die kreeg hij doordat hij geloofde dat God tegen hem zei: jij zal een groot nageslacht krijgen. In jouw zaad zullen de geslachten van de aarde gezegend worden, gered worden. En dat geloofde hij. Maar dat is toch het geloof, daar gaat het om. Je gelooft wat God zegt, wat hij ook zegt. Als hij zegt, je moet elke zondag, net zoals met Jericho, 7 keer was het toch, om dit gebouw heen lopen. En dat moet je elke maand 1 keer doen. Dan zeg je, ja, dat ga ik niet doen. Nou, dan word je niet gered. Wat doe je dan, als je wil? Dan doe je het, zoals Israël het ook met Jericho deed. Gewoon omdat God dat zegt. Nu weet je, bij Paulus weten we, het is door het bloed van Christus. Dus nogmaals, ik heb het natuurlijk vaker gezegd, maar Abraham, als hij nu had geleefd, en hij was een heiden, en ik zou hem tegemoet komen, Abraham, je moet geloven dat Christus stierf voor je zonde en is opgestaan. Dan had hij dat ook geloofd. Want dat is niet omdat ik het zeg, maar omdat ik zeg, ja, God zegt tegen jou, je moet dat en dat geloven, mooi gered. Zie, het gaat om het geloof. Het is niet jouw geloof, maar hetgeen waarin jouw geloof, dat is jouw rechtvaardigheid. En dat zie je ook mooi staan in vers 16. Wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werk de wet, maar door het geloof van Christus Jezus. Als je een andere vertaling hebt, dan staat daar in Christus Jezus. En dat betekent dus, dan ben jij het. Maar dat gaat het niet om. We hebben net in Filippenzen 2 gelezen. Gehoorzaam geworden tot de dood des kruises, toch? En dat hij in de hof van Gethsemane daar was. En vader, als het op een andere manier kan, wilt u het dan van mij wegnemen? Dat was de emotie natuurlijk. En bloed, droppels van bloed. Dat hij wist wat hij tegemoet ging. Maar hij heeft het wel gedaan. Hij heeft niet 1 keer gezondigd. Hij is gegaan tot het kruis, de gehoorzaamheid. Dat is het geloof van Christus. Hij was volmaakt, hij was vaardig. Ik hoef alleen maar te geloven in wat hij deed. En dan word ik uit zijn geloof, het geloof van Christus, word ik gerechtvaardigd. Maar ik moet wel in hem geloven. Kijk, het staat hier ook. Zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd. Dat ben ik. Opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus. Ja, daarom lezen wij de Statenvertaling. En ik heb het net niet gelezen, nadruk opgelegd in 2 vers 20. Zie je, ook halverwege, ik leef door het geloof van, niet in de Zoon van God, maar van de Zoon. En dat is wat Paulus in zijn brief opschrijft. Want je weet in de Bijbel, je weet, maar in ieder geval in Galaten, we gaan nu heen, verderop, maar dan lees je ook, je hebt het over het geloof. Dat is het stelsel van waarheden. Bij Paulus is dat de gezonde leer. Dat is het geloof waarin wij moeten geloven. Dat heeft Paulus aan hem geopenbaard. Dan heb je je eigen geloof. En dan heb je er nog één. Die ben ik even kwijt. Het geloof kwam. Oh ja, en het geloof van Christus. Dus je hebt de leer. Je hebt het geloof van Christus. En je hebt je eigen geloof. Nou, ik ga afsluiten. Ik wil nog even naar Romeinen 4 vers 5. Nou, ik lees vanaf vers 1 even. Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham onze vader verkregen heeft naar het vlees? Wat heeft Abraham nou naar het vlees gekregen, waardoor God hem zou accepteren? Helemaal niks. Want indien Abraham uit de werken rechtvaardigd is, zo heeft hij roem. Maar wacht even, dat is bij de mens toch ook? Ja, ik denk dat ik door de werken, dat zal God mij wel accepteren. Maar wacht even, maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Dus dat is hem
toegerekend. Nu degene die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Ik werk ook voor klanten, maar iemand die in loondienst is, die gaat alleen daar werken als hij ook wel zijn salaris betaald krijgt. Je hebt er wat voor gedaan. Dus God zou dan verplicht moeten zijn om jou eeuwig leven te geven, want je hebt hard voor gewerkt. Maar het is allemaal in het zondige vlees gebeurd. Nee, degene die niet werkt, maar gelooft in hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Zie je, een goddeloze, die wordt gerechtvaardigd, want in het Oude Testament staat, kan God een goddeloze rechtvaardigen? Er staat een nee. Dat kan niet. Maar nu kan het wel. Waarom kan het nu wel? Omdat het kruis. Daarom kan hij dat doen. Hij gaat niet mij zomaar. Nou Jan, je bent welkom. Kom maar hoor, je bent een goddeloze, maar ik hou van je, je kan zo in de hemel komen. Nee, dat kan door het kruis. Want daar is die straf betaald. En als ik daar nou maar in geloof, dan word ik dus, dat zie je ook staan, dan wordt mijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Dat wil zeggen, ik heb geloofd in de Zoon van God, die daar stierf voor mij aan het kruis. En dan word ik uit dat geloof van Christus, die daarin zijn geloof tot aan de dood des kruises, word ik rechtvaardig verklaard, wordt mij toegerekend. Hem nu, hoe zegt hij ook alweer in 2 Korinthe 5, vers 21? Oh ja, hem nu die geen zonde gekend heeft, was de Heer Jezus Christus, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden de rechtvaardigheid Gods in hem. Ik heb de rechtvaardigheid Gods toegerekend gekregen. Christus heeft mijn onrechtvaardigheid toegerekend gekregen. En is dat gestorven. Maar ik ben verlost van de vloek van de wet. Want hij is een vloek geworden voor ons. Inderdaad, in Deuteronomium lezen. Iemand die aan een hout hangt, die is vervloekt. Dus daarom vinden Joden dat ook moeilijk te begrijpen van het Oude Testament. Dat is toch een vervloekte? Hoe kan dat nou je verlosser zijn? Maar Paulus zegt er iets bij. Hij is een vloek geworden voor wie? Voor ons, voor mij. Dat is het. Daarom hing hij daar. Vader, wil u danken, Vader, voor een geweldige evangelie. Dank u voor die zegeningen. En ook hier in de Galatenbrief, die ook onder de wet wilde zijn. Maar waar Paulus toch duidelijk leert, Vader, dat het gaat om het geloof en niet uit de werken de wet. En dat